Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op vrijdag 27 november 2020 is overleden Rijn Burgje Dina Mol Nieuwenhuizen in de leeftijd van 73 jaar. In aansluiting hierop zingen we of luisteren we naar het orgel en de kinderen kunnen meezingen Psalm 103. Vers 8 en vers 9, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer, wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. In het negende vers, maar zere gunst zal over die hem vrezen en wat daar verder volg Psalm 103, de versen 8 en 9 gaan we naar luisteren en de kinderen meezingen. aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 8, de versen 48 tot het einde. Johannes 8, vers 48 tot het einde. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 8, vanaf vers 48. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem: Zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en de duivel hebt? Jezus antwoordde: Ik heb de duivel niet, maar ik eer mijn Vader en gij onteert mij. Doch ik zoek mijn eer niet, er is één die ze zoekt en oordeelt. Voorwaar, zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. De Joden dan zeiden tot hem: Nu bekennen wij dat gij de duivel hebt. Abraham is gestorven en de profeten, en zegt gij: Zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in der eeuwigheid. Zijt gij meerder dan onze vader Abraham, welke gestorven is? En de profeten zijn gestorven. Wie maakt gij uzelf? Jezus antwoordde, indien ik mijzelf eer, zo is mijn eer niets. Mijn Vader is het die mij eert, welke gij zegt dat uw God is, en gij kent hem niet, maar ik ken hem, en indien ik zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik u lieden gelijk zijn, dat is een leugenaar, maar ik ken hem, en bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot hem, gij hebt nog geen 50 jaar en gij hebt Abraham gezien. Jezus zeide tot hen, voorwaar, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Zij namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen, maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen, en ging alzo voorbij.
Gemeente, het orgel speelt, Psalm 66, vers 8, komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig oog naar boven. Ik riep de Heer ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven. Hem die alleen mij bij kon staan. De kinderen mogen meezingen en de ouderen kunnen neuriën. Gemeente, we staan vanmorgen op deze eerste Adventszondag in het jaar 2020 stil bij Johannes 8, vers 56. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Gemeente, die tekst gaat over het verlangen van Abraham. En dan letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats de aard of het karakter van dat verlangen. Wat was dat nou voor een verlangen eigenlijk? En in de tweede plaats de inhoud van dat verlangen. Waar richt dat verlangen zich op, hè? Als je iets naar iets verlangt, dan kun je, dan gaat dat, dat richt zich ergens op. Snapt een kind. En je verlangt niet zomaar, ja, ergens verlang je naar. Dat is de inhoud van dat verlangen. En tenslotte, als je ergens naar verlangt, dan hoop je ook dat het gebeurt. Dat het vervuld wordt. Dat het waar wordt. En dat staat alle drie in deze tekst. Eerst staat er iets over het karakter. Hoe is dat nou voor een verlangen van Abraham? De Heer Jezus zegt, Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd. Dus met heel veel blijdschap. Er staat zelfs in het Grieks een woord, wat betekent dat hij heeft gejubeld van blijdschap. Van vreugde opgesprongen, dat is eigenlijk de letterlijke vertaling die de Statenvertaler geeft. In de tweede plaats, waar ging het dan over? Ja, Abraham had schapen natuurlijk en allerlei vee en hij had een enorme rijkdom, goud en zilver en weet ik wat allemaal meer. We hebben de afgelopen weken bij stilgestaan. Maar waar ging ze verlangen naar uit? Lees in de Bijbel. Opdat hij mijn dag zien zou. Daarop richt zich dat verlangen van Abraham. Opdat hij mijn dag zien zou. Zeg ik tegen Sarah, zouden wij hem nog zien? Later de Isaac, zouden wij die dag nog zien? En daar dacht hij de hele dag over na. Die dag die de Heer Jezus hier bedoelt. Mijn dag. En tenslotte, dan staat er nog iets en daar moeten we ook goed over nadenken. Hij heeft hem gezien. De dag dus van de Heer Jezus. En is verblijd geweest. En dat is dan de vervulling van dat verlangen. Dus het gaat vanmorgen over het verlangen van Abraham. De aard, de inhoud. En de vervulling van dat verlangen of de werkelijkheid. Gemeente, we zijn gekomen in de adventweken. De vier zondagen voor kerstfeest. Denken we altijd na over de komst van de Heer Jezus in het vlees. En dat dat in het Oude Testament is beloofd. Wat er dus allemaal aan de komst van de Heer Jezus vooraf ging. Want advent, dat betekent de komende. En wat gaat er nou allemaal aan vooraf? Nou, de Bijbel, dat weet u, dat is dit boek. En het Oude Testament, dat is nog dikker dan het Nieuwe Testament. Dus er is aan die komst van de Heer Jezus heel wat vooraf gegaan. De hele geschiedenis van het volk Israël en de zondeval en... Nou, er staat een heleboel in de Bijbel wat aan de komst van de Heer Jezus vooraf ging. En God heeft in het Oude Testament die zaligmaker beloofd. En tenslotte in de volheid des tijds, noemt Paulus, het tijdstip van de geboorte van de Heer Jezus. Is de Heer Jezus gekomen. En in de adventperiode kijken we dan naar wat ging er nu aan vooraf. Wat heeft God allemaal gedaan om tenslotte zijn eigen zoon in de volheid des tijds naar de wereld te zenden, God dus, en daar de menselijke natuur aan te nemen. Dat God dus onder ons heeft gewoond, en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dan moeten we eigenlijk wel een poosje stil over zijn. Hè? Dat nou die grote God van de hemel en van de aarde naar deze zondige wereld is gekomen, dat de menselijke natuur heeft aangenomen en er onder ons gewoond heeft. Getabernakeld, zegt de Bijbel eigenlijk. Als je ze met een moslim praat, begrijpt er helemaal niks van. Je zegt, wat gek. Wat raar eigenlijk. Dat nou de schepper van de hemel en van de aarde uit de hemel afdaalt, mens wordt, een hand heeft, ogen heeft, mond, praat en zo, en naar mensen kijkt. En dat dat de zoon van God is. Dat vindt een moslim gek. Een heleboel mensen in Nederland vinden dat ook raar. Die komen nooit meer in de kerk. Maar wij mogen dat horen. En dat is de kern van de hele evangelie. God zegt, ik stuur mijn zoon naar de wereld. En iedereen die in hem gelooft, die is behouden. Dat is de verlosser. En iedereen die er niet in gelooft, die wordt gestraft. Heel belangrijk, hè? Dat we dus dat Advents-evangelie er goed over nadenken. Abraham heeft er zijn hele leven bijna over nagedacht. Na zijn roeping, hè, toen hij 75 was, heeft hij met verheuging verlangd. Ik zei net al, Sarah, hoe zou dat toch zijn? Hè? Dat God naar deze wereld komt. Dat God natuurlijk horen spreken. Ga uit uw land en uit uw maagschap. Maar dat God nou werkelijk zou komen. En dat je God kon zien. Dat je zijn stem kon horen. Dat hij de menselijke natuur aan. Abraham heeft ernaar verlangd. Verlang u daar eigenlijk ook wel naar? Wat denkt u? Over onze verlangens gaat. Hè? Dan kunt u zo bij uzelf een beetje nagaan. Wat verlangt u nou eigenlijk? Gezondheid. Ja, deze coronatijd kan ik dat wel begrijpen. En gezond maar blijven. Maar is dat het enige? Is dat het belangrijkste? Abraham heeft met verheuging verlangd. De adventstijd. Hè? Dus dat gaat dus over de komst van de Heer en wat er allemaal aan vooraf is gegaan. De komende. Heeft God in het Oude Testament al een heleboel dingen gedaan om die komst van zijn zoon bekend te maken, duidelijk te maken. God bijvoorbeeld duidelijk gemaakt in de offers. Je moet nooit vergeten dat onder het hele Oude Testament er ligt de offerdienst. Er werd regelmatig geofferd in Israël. En ook bij Abraham en Isaac en Jacob. En bij dat offer werd dan gesproken over Gods belofte van verlossing, van heil. Je kunt dat zich wel voorstellen, de Israëlitische vader Abraham, die neemt de lam. Dan kijkt iedereen naar. En dan slacht hij zo'n lam en vangt dat bloed op. En dan wordt zo'n lam op een altaar verbrand. En dan zegt een kind, waarom doe je dat nou, papa? Ja, heb Isaac ook aan zijn vader Abraham gevraagd. Papa, waarom doet u dat? En waarom doen we dat nou zo vaak? Nou jongen, dat doen we nou zo vaak. Omdat dit heel belangrijk is. Moet je nooit vergeten. Dit doen we elke dag, want eenmaal, dat God belooft, stuurt hij zijn zoon. En die zal ook geofferd worden. Ja, maar waarom dan? Wat denk u? Waarom wordt nou straks de heiland, de verlosser van de wereld, ook geofferd? En dan gaat Abraham iets vertellen over de zonde en de ergernis van. En dat dat betaald moest worden. En dat het nou maar op één manier betaald kon, en dat was door het offer van Gods zoon. Dat God zijn zoon offerde. Want er staat in Romeinen 8. dat God de Vader zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Dus Advent, dat is de komende. Er is dus in het Oude Testament de offers, die spreken eigenlijk van Advent. En de profeten spreken over Advent. Jesaja bijvoorbeeld zegt, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Dus het hele Oude Testament, dat wijst maar heen naar die verlosser die eenmaal komen zal. Nou zijn er in het Oude Testament een heleboel mensen die hebben er totaal geen belangstelling voor gehad. Esau bijvoorbeeld. Dat kon hen dat offer nou toch schelen van zijn vader, Isaac. En veel meer belangstelling in de vrouwen van Kanaan. In de goederen van Kanaan, dat vond hij veel belangrijker. De vrienden in Kanaan. Maar iedere keer dat verhaal bij dat offer en zo, nou nee. Jacob wel. Jacob woonde in de tent bij zijn vader. En vroeg elke keer zijn vader, papa, waarom? Waarom doet u dat? Isaac ook. Ismaël had er veel minder belangstelling voor. Ismaël dacht, ja, ik heb zonen en ik heb 12 vorsten en zo, een man van de wereld. Een heel bedrijf had hij, zouden wij zeggen. Een succesman was dat, Ismaël. En er tegenover die, ja, wat trieste Isaac. Dus die 35 is, nog niet getrouwd is. En nog geen zaad heeft. Ja, dat zie je wel vaker in de Bijbel, dat God met van die wat triestige mensen zomaar zijn gang gaat in deze wereld. Hier in het hoofdstuk 8 van het Johannesevangelie kom je dat ook tegen. Want dan begint dit hoofdstuk met een vrouw die het er nog niet zo best van afgebracht heeft. De fariseeën weten wel wat er met die vrouw moet gebeuren. Die moet gestenigd worden. Nou, zegt de Heer, dat ben ik wel met jullie eens. De eerste die zonder zonde is, gaat zijn gang. Stenigt die vrouw maar. Ja, en dan gaan al die mensen weg. Vers 9. En dan zegt de Heer tenslotte in vers 11 tegen die vrouw, ga heen en zondig niet meer. Ja. Je zult daar maar naartoe gebracht zijn, hè? En dan sta je voor de rechter van de hemel en van de aarde. En die zegt, ga maar heen. Maar doe het nou niet meer. En die vrouw die is juichend weggegaan. Die zingend weg. Troef wat erheen gesleept. En zingend weggegaan. Ja, zo gaat de Heer zijn weg door deze wereld. En zo verzamelt hij zijn onderdanen. Uit allerlei tongen, talen, geslachten en naties. Dan komt er een gesprek in dit hoofdstuk op gang. Want de Heer die zegt in vers 12, ik ben het licht der wereld. Nou, dat zijn de fariseeën nou niet met hem eens. En dan ontstaat er een heel gesprek vanaf vers 12 tot en met vers 30 over de Heer Jezus eigenlijk en waarom hij dat nou zegt, dat hij het licht der wereld is. Dus dat hij de ene is die licht kan scheppen in de duisternis. Vervolgens zeggen de Joden, ja, maar wij zijn wel Abraham's zaad, u behandelt ons net als een stel heidenen. Alsof wij mensen zijn die in de duisternis wandelen. Maar wij zijn Abraham's zaad, we zijn kinderen van Abraham. Abraham is onze vader en Isaac en we hebben de boeken van de profeten en de Bijbel. Wij zijn het volk van Israël, we zijn niet een stel Romeinen of een stel Assyriërs of een stel Egyptenaren. Oh nee, kijk maar in vers 33, wij zijn Abraham's zaad. We hebben nog nooit iemand gediend, we hebben nog nooit in de duisternis gewandeld, we hebben het volledige licht. En dan komt de Heer Jezus gaat met die mensen in gesprek. En het loopt zo een beetje door, die vraag over wij zijn Abraham's zaad tot en met vers 47. En dan tenslotte, aan het slot van dit hoofdstuk begint bij vers 48. zeggen de Joden van, u lijkt wel een Samaritaan of u zegt zulke dwaze dingen tegen de Heer Jezus. Zeg u de duivel, dat u door de duivel bezeten bent. U bent, we zouden het in onze taal zeggen, u bent krankzinnig. Nou, natuurlijk, mensen durven heel veel hoor. Ja, die durven gewoon de Heer te weerspreken. De duivel durft alles. Dat is een mensenmoordenaar van den beginnen. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar nou ben u wel zo boos. Hè? Dan zie ik aan uw gezichten dat u, ja, u bent boos op mij en u bent boos op andere mensen. U bent boos op die vrouw die zondige dingen deed. En dat ik zeg, ga heen. Maar Abraham was helemaal niet zo boos. Zeker niet op mij. U bent boos op mij. Zal ik u zelfs vertellen? Abraham, uw vader, waar u nou zo op pocht. Als die hier stond, was die blij. Die is er blij. En dan zegt de Heer Jezus in vers 56 tegenover die boze mensen. Die dus met een sip gezicht naar hem staan te kijken. Die hem eigenlijk wel kunnen doden. Want aan het eind van het hoofdstuk nemen ze stenen op om hem te doden. Dus ze zijn van plan om de Heer Jezus te vermoorden. En dan ben je toch wel flink boos, hè? U Abrahams kinderen. Abraham, uw vader. Als die daar zou staan waar u nog staat. Heeft met verheuging verlangd. Omdat hij mijn dag zou zien. Als er iets was in het leven van Abraham. Was dat hij mijn dag. Dat hij mijn komst zou zien, dat hij zou zien dat ik naar de aarde kwam. Daar heeft hij met verheuging naar verlangd. Laten we eerst eens wat stilstaan bij de aard van dat verlangen. Hoe komt dat nou, dat Abraham dat verlangen heeft? En bijvoorbeeld die Joodse mensen, wat tegen de Heer Jezus spraken, dat hij al niet hebben. Hoe komt dat eigenlijk? Misschien zegt iemand, dat komt natuurlijk omdat Abraham een stuk verstandiger was dan die mensen waar het die Heer tegen spreekt. Nou geloof ik zeker dat Abraham een enorm groot verstand had. Een bedrijf. Iemand uit een cultuur van Babylonië. Ur der Chaldeeën. En ik geloof zeker dat het een man was met hele grote kwaliteit. Maar met al die grote kwaliteiten bleef Abraham tot zijn 75e wel in Ur der Chaldeeën wonen. Dat hebben we gehoord afgelopen week. Dus het is niet zijn verstand geweest. Dan zegt u, misschien was Abraham wel gevoelig. En dan heb je ook wel gevoelvolle mens. Het is op zich niet verkeerd dat je een gevoelige persoon bent die wat meeleeft met anderen. Dat is heel goed. En ik geloof ook dat Abraham best een gevoelige man was. Dat waren de Joden misschien ook wel. Nee, het was niet het gevoel of het verstand van Abraham. Wat dan? Waar komt dat verlangen nou vandaan, denk ik? Dat hebben we in Genesis 12 gehoord, hè? Toen Abraham 75 was, heeft hij een stem gehoord. Die stem zei tegen Abraham, ga gij, heel persoonlijk, uit uw land en uit uw maagschap, uit het land dat ik u wijzen zal. En toen? Ja, en toen. Gemeente, u hoort die stem ook. Want die stem klinkt in de Bijbel. En de Joden in die tijd hoorden die stem ook, want de Heer Jezus stond voor hen. Maar die Joden hebben er niet naar geluisterd. Ja, wel gehoord, maar er niet naar gehandeld. Nou, zo was het in die tijd van Abraham, heeft de Heer ook op allerlei manieren zijn stem laten horen. Bijvoorbeeld in Jeruzalem woonde Melchizedek, een priester van de Allerhoogste God. Maar een heleboel mensen hebben daar gewoon niet naar geluisterd. En toen komt die stem bij Abraham. En dan zien we het wonder, dat staat in de Bijbel ook. Genesis 12, vers 4. En Abraham toog heen. Hij ging. Hoe komt dat nou? Dat komt doordat Gods geest in het hart van Abraham doordrong. Het bleef dus niet alleen in zijn hoofd, maar het kwam ook in zijn hart. Maar God, hebben we woensdag gehoord, die rijk is in barmhartigheid. Barmhartigheid. Dus dat betekent dat die genade, barmhartigheid, we komen het ook in het Lucas-evangelie tegen, dat dat nou van God uitgaat. En dat het het begint en de oorsprong heeft in God. Barmhartigheid. Dat is toen gebeurd, toen Abraham 75 jaar oud was. En dat doet God nou vandaag nog. Hè? Dat noemen we het wonder van de wedergeboorte of van de levendmaking. Daar komt dat vandaan. Dat is bij Lydia. Hart heeft de Heer geopend. Net als bij Zacchaeus. Je kunt al die grote namen in de Bijbel langsgaan. En niet dat het van allemaal er staat. Maar er staat er van een heleboel mensen dat God hen opzocht. En dat er dat wonder in hun leven plaatsgreep. En zegt u misschien, ja, maar zoek God nou ook. Maar God zoekt u ook op. Ook vanmorgen. Alleen wat u het nou zo erg is, die deur zit dicht en we houden hem ook dicht. De deur is dichtgegooid. We doen er nog een grote balk voor, dat er niemand binnen kan komen. We houden hem ook dicht. Dat doen wij. En wat is nou Gods genade, dat hij ondanks dat binnenkomt, niet voor het eerst, maar ook elke keer opnieuw. Dat God weer binnenkomt bij een mens. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Abraham, uw vader. De Heer Jezus legt de nadruk in dit voorbeeld in de eerste plaats bij dat verlangen op Gods werk. Dat kunt u nou ook eens nagaan bij uzelf, hè? Hoe u graag in de kerk komt. Of u ook graag in de Bijbel leest. Of u dat ook ontroert. En dat de Heer aan de deur van uw hart staat en zegt, ziet, hier ben ik. En dat hij graag binnen wil komen. En dat hij de deur open doet en binnenkomt. Dus die aard van dat verlangen, dat is een goddelijk verlangen. In de tweede plaats, heeft met verheuging. Misschien, dat begrijp ik even niet. Er staat zelfs een woord in het oorspronkelijk, in het Grieks. Dat Abraham is opgesprongen. Zo blij was hij. Dus hij liep net als die man toen in de tempel, weet u wel, in Handelingen 3, Petrus een kreupele man geneest. Nou, die liep te springen en te huppelen door de tempel heen. Met verheuging verlangt. Dus het tweede, het is een goddelijk werk, het is ook een werk wat zijn uitwerking heeft in het leven van Abraham, met verheuging verlangt. Misschien zegt u, nou begrijp ik het even niet, want het is toch zo bij de bekering, dan word je zondaar voor God en dat is heel naar en dan ga je veel huilen en zo en dan, ja, dan word je erg verdrietig over jezelf en over de zonde en zo, en dan staat die verheuging, klopt dat nou wel? Eén ding, de Bijbel klopt altijd. Dus dat is sowieso waar. Maar hoe moeten we dat nou lezen dan? Is het zo dat Abraham zei van, nou, dat hij zei van, nou, de zonde is weg en, nee. Wat gebeurt er nou als God die deur open doet? Als God die roepstem van God binnendringt in uw leven? Nou, dan gebeurt er inderdaad zodat uw ogen open gaan en dat u bang wordt van uzelf, van de zonde, en dat u denkt van, hoe komt het ooit in orde? Zeg het maar heel gewoon, zoals dat gaat. Dus het gaat altijd gepaard met droefheid, angst. Maak er nog iets bij zich. Want nou kan de gedachte ontstaan dat die dienst van de Heer en dat werk van God, dat het maar een naar werk is en een heel verdrietig werk en oh zo vreselijk dat je, nou ja, dat u eigenlijk, dat kom je wel tegen, dat je eigenlijk maar bekeerd wordt vlak voor je dood. En dan kun je een mooi leven naar eigen inzet en dan vlak voor je dood kun je net op bekeerd, dan ga je ook naar de hemel toe. Zulke gedachten kom je helaas tegen. Nou gemeente, ik kan u onmiddellijk vertellen dat dat een totaal verkeerde gedachte is. Want als God die deur opent en binnenkomt, dan is het altijd eerlijk, maar God brengt wat mee. En wat brengt God dan mee? En brengt Christus mee? Liefde. Ja. Er staat in de Bijbel in Romeinen 5. De liefde Gods die in ons hart is uitgestort. Dat staat echt in de Bijbel hoor. Romeinen 5, kunt u opzoeken. En die liefde, ja, kun je die nou goed begrijpen? Er zijn mensen die kunnen dat precies begrijpen en zo, maar dat is niet te begrijpen. Dat wordt ondervonden. Abraham met verheugen. En daar zit, ja, mag ik het zo eens zeggen, zoals Paulus dat ook zegt in de 2e Korinthebrief, de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat is een droefheid van verlangen. Een droefheid, ja, naar God. Hoe we God niet missen kunnen. En dat de zonden zijn kwijtgeraakt. Ja, zegt u, dat is natuurlijk voor hele beginnende geloven. Die kleintjes en die beginnen zo. Nee. Romeinen 5, dat is niet een beginnende geloven. Dat is de weg van Gods kerk. Het verheuging verlangt. Het verlangen naar God. En die vreugde in God. Ja, maar hoe krijgt dat dan vandaag bijvoorbeeld gestalte? Waarin ligt dan die vreugde? Die echt, die innere, diepe, hartelijke vreugde. Moet ik een paar dingen noemen. Dat er nog een Bijbel is, hè. Dan lees je er soms dingen in die je daarvoor nooit had gelezen. Dat is die kabeling, die Bijbel, hij las er dingen in. En Filippus gaat het uitleggen die hij nog nooit eerder zo had gezien. En de Emmersgangers. En dat er nog een kerk is waar je mag komen en die woorden Gods mag horen. Heb je dat nou nooit gehad, dat u in de kerk zat en dacht van, ik sleep me er naartoe en dan zit ik daar. En dat er plotseling, ja, door dat verborgen werk van Gods geest, die boodschap ging klinken. En dat u dacht van, is het echt waar? Dat je oren bijna niet kon geloven. Zou dat nou voor mij zijn? De prediking, de Bijbel, het gebed. Echt waar, er zijn mensen die weten dat hoor. Met alle nood dat de Heer laat werken. Ik weet er vanaf. Ik weet er echt vanaf. En dat je soms ook vraagt in het gebed, Heer, nou vraag ik u dat. Mag ik nou vandaag of morgen dat ook in een teken, hoe klein ook, bevestigd zien? En dat gebeurt dan ook. Nou, dat geeft een vreugde in het hart. die alle verstand te boven gaat. Abraham, uw vader, jullie mopperen ermee, jullie zeggen het is jullie vader, maar ja, jullie zijn wel in het uitwendig kind van Abraham, niet echt een kind van Abraham, want die heeft dat verlangen ontvangen, die heeft dat verlangen beoefend, die vreugde. En dat verlangen, dat heeft zich ook ergens op gericht. Het was niet zomaar een keertje dat Abraham blij was. Het kwam regelmatig voor in zijn leven. Dat moet ik ook even zeggen. Want soms dan zijn er wel eens mensen en die denken, ja, als God de mens bekeert, het is dan groot en ook wel naar of ingrijpend. En dan zijn ze een keer blij en dan vervolgens gebeurt er 20 jaar niks. Nou, gemeente, dat geloof ik, dat staat niet in de Bijbel, echt niet. Ja, maar ons gevoel, gemeente, gevoel is prima, maar richt u op de Bijbel. En alle gevoelens steeds opnieuw toetsen aan de Bijbel. Ja, maar ik voel, nee, eerst de Bijbel, daarna ons gevoel. Wat zien we dan in het leven van Abraham? God heeft hem geroepen. Ja, dat was een zaak van blijdschap. God heeft hem in Canaan gebracht. Wel honger, dat ging dus ook met droefheid gepaard, maar God bracht hem wel. Hij heeft hem bewaard tegen allerlei vijanden. Verheuging. God heeft hem een vrouw geschonken, een kind, 100 jaar oud was hij toen. Hij heeft nog gezien dat Isaac getrouwd is met Rebecca. Hij heeft ook gezien dat Jacob werd geboren. Gemeente, ja, ik zou zoveel momenten kunnen noemen, we hebben het overdacht. Hè. Maar Abraham heeft gezien dat God zich heel concreet met hem bemoeide. En het waren allemaal momenten van vreugde in het leven van Abraham. Dus die vreugde ook vandaag, die wordt herhaald. En gemeente, zeg ik er nog iets bij, ook voor mezelf. Want je kunt natuurlijk wel eens denken van, ben ik nou wel een kind van God en zo. Hè? Heb u dat, dat kan? Ga ik nou straks toch niet naar de hel? Ik zeg het maar net zoals het in de Bijbel eigenlijk staat. En dan kun je natuurlijk gaan nadenken over wat er ooit is gebeurd is in je leven. En dat is op zich niet verkeerd, dat mag allemaal wel. Maar dan kun je er ook weer niet bij. Het is maar niet wijs gemaakt. En weet u wat dan zo belangrijk is? De laatste keer dat je weer eens iets van de Heere mocht ontvangen. Niet even lang terug, maar zo de laatste keer. De oude mensen hadden daar een uitdrukking voor. Hè. Vroeger zei de laatste godsontmoeting is de beste verzekering. En dan mogen we elkaar ook best naar vragen. Wanneer was nou voor het laatst dat we eens iets ontvingen van de Heere? En dat we zijn gunst mochten ervaren, bijvoorbeeld in ons gebedsleven, bijvoorbeeld in ons huwelijksleven, bijvoorbeeld in ons gewone opgaan naar Gods huis. En dat is nog de laatste keer. Want het is natuurlijk in het gewone leven ook zo, hè. Dat je iets kan een keer gebeurd zijn, maar dan daarna moet je dat ook onderhouden. En stel je hebt een land, je bent een boer. En dan gooit die boer natuurlijk niet aan het begin van het zaaiseizoen een hoop graan op dat land. En denkt van nou kom maar over een half jaar dus terug en dan kijken we wat er staat. Want er staat er alleen maar onkruid. Dat begrijpt u. Dus als je nou aan die boer vraagt hoe staat het nou met de groei op je land. Dan zegt hij nou ik ben er vanmorgen nog geweest en het gaat goed. Ik heb het onkruid weggehaald en de plantjes komen flink naar boven. Die boer zegt niet, ik heb 3 maanden geleden de koren op en over 3 maanden verder dan haal ik het koren er wel af. Nee, die gaat er elke dag naartoe, naar die kijken. Dat is ook in het leven van een gelovige, een kind van God. Die gaan elke keer weer naar dat woord van God toe. Dat hebben we Abraham ook gedaan, hè? Wat God zegt, hoe God leidt. En soms dan werd het ook in het leven van Abraham wel eens een beetje dood en dor. En soms is hij ook gestruikeld, bijvoorbeeld met dat huwelijk met Hagar. Dat is niet goed. En toch weer terug naar dat woord wat God had gezegd. En heeft Abraham elke keer weer opnieuw mogen merken. Aan wat God gezegd. En dat God er ook op terugkwam. Bijvoorbeeld het offer van Isaac in uw zak. Met God weer gesproken. Genesis 22. Dus dat verlangen wordt gewekt. Dat verlangen wordt ondervonden, vreugde. En dat verlangen wordt gedurig herhaald. Zomaar drie dingetjes. Die de Heer zei tegen de Joodse mensen. Die God nu ook vandaag tegen u en mij zegt. Met verheuging verlangt. En waar richtte zich dat verlangen dan op? En dan gaan we nou in onze tweede gedachte bij stilstaan. Als het gaat over de inhoud van dat verlangen van Abraham. Maar eerst gaan we luisteren naar het orgel en de kinderen zingen natuurlijk weer mee. Psalm 68, het 16e vers. Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof van oud zijn troon en woning. 68, vers 16. En we luisteren naar de kinderen. Het is altijd fijn om ze goed te horen zingen. waar verlangde Abraham nou naar met verheugen? Waar was hij nou zo blij om? We lezen in de Bijbel. Opdat hij mijn dag zien zou. En met mijn dag, er staat een kanttekening met het woordje mijn. En dan lees ik in de Bijbel in de kanttekening namelijk van mijn komst in het vlees. Dus dat de zonen Gods de menselijke natuur zou aannemen en dag dat hij geboren werd in Bethlehem. En dat dat de middelaar is, God en mens in één persoon. Nou zegt u, ja, maar wat is dat dan zo'n belangrijke dag? Dag mag je ook vertalen als tijdperk. Dus ik neem dat ietsje ruimer. Niet alleen de geboorte hoort erbij, maar ook het opgroeien van de Heer Jezus. En zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding en zijn hemelvaart. Dat is dus de dag van de Heer. Dat dus de zaligmaker, de verlossing naar de aarde komt en daar zijn werk gestalte geeft. En als we de Bijbel goed lezen, dan zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld in Matthäus 13, vers 17, want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. En we lezen ook in het Matthäus in het Lucas evangelie van Simeon die in de tempel komt. En dan horen we van deze Simeon dat hem iets beloofd is. En dan horen we en dan lezen we dat er een man is in Jeruzalem die verwachtende de vertroosting Israëls. Hij was rechtvaardig. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer of voordat hij de Christus des Heren zou zien. Dus vele profeten en vader hebben naar die dag uitgekeken. Simeon heeft een goddelijke openbaring ontvangen dat hij die dag zou zien. En Abraham heeft ernaar verlangd. Opdat hij de dag zou zien. Dus dat Jezus naar deze wereld kwam. En dat die grote verlosser, God en mens in één persoon, zich zou bekennen. En dat je die met je ogen zou mogen zien. Abraham had veel schapen. Heeft hij zich ook mee bezig gehouden. Abraham had ook veel knechten. Wel meer dan 400 en later misschien wel 600. En daar heeft hij goed leiding aan gegeven. Abraham had ook veel goud en zilver, dus was een vermogend man. En dan zouden we kunnen zeggen, Abraham heeft ernaar verlangd dat zijn bezit toenam, dat zijn knechten toenam, dat hij rust kreeg. En heeft hij ook wel naar verlangd. Maar dat was niet het belangrijkste verlangen. Het belangrijkste verlangen is dat hij de dag van die komst van die verlosser zou zien. Zou mogen meemaken, zou mogen ervaren. En waarom was dat nou het allerbelangrijkste verlangen in het leven van Abraham? En dan ga ik u twee dingen proberen duidelijk te maken. Want we weten dat het gaat over deze tekst, over de Heer Jezus, over zijn komst. Zijn persoon en zijn werk. En waarom heeft Abraham nou daarna verlangd, hè? Het verheuging verlangt. In de eerste plaats is die dag van Christus de dag van de betaling. De dag van de betaling. Moet je goed onthouden. Want als we het Oude Testament doorlezen vanaf Genesis 3... dan zijn de mensen gevallen. En dan gaan we zo die hele Bijbel als het ware door. En dan kom je Gods genade tegen. Gods opzoekende zondaarslieden. Maar we komen ook allerlei mensen tegen. En wat hebben die mensen allemaal gedaan? Die hebben allemaal schuld gemaakt. En die berg met schuld, die wordt door al de eeuwen heen niet minder. Maar die wordt alleen maar groter. Een grote berg schuld voor God. Miljarden en miljarden. Onbetaalbaar. Hopeloos, reddeloos. Een berg schuld, gemeente, die is niet te overzien. Alleen al in het Oude Testament, alleen al in het leven van Abraham, het leven van het volk van Israël, in het leven van de volkeren. We zouden ervan huiveren. En dat schuldmaken gaat nog steeds door. Want het ene wat de mens doet zonder God is schuldmaken. Niet anders dan schuldmaken. En dat schuldmaken, dat gaat maar door. En het houdt maar niet op. We kunnen de schuld alleen maar dagelijks meemaken. En ik weet niet of u wel eens met schuld te maken hebt gehad in uw leven. Dan krijg je eerst een aanmaning, is de bank, nou meneer, betaal maar. Maar ik heb niet om te betalen. Rico Willem. Daar heeft Abraham natuurlijk ook mee geworsteld. Want de zonde, dat staat altijd tussen God en de mensen in. Ook bij Gods kinderen. Kijk, God kan je bekeren, God kan je genadigen. Maar als er dan weer zonde komt, dan wordt die gemeenschap, die wordt weer verbroken. En dan ligt het weer overhoop. Dus dat wordt nooit, nee, dat komt ook vanuit ons nooit meer in orde. En hoe komt er nou toch ooit betaling tot stand? Hoe kan nou die schuld worden weggenomen? Kunnen dat misschien engelen voor ons doen? Nee, die kunnen dat niet. Kan misschien Paulus dat voor ons doen? Een van de allergrootste in het Koninkrijk Gods? Nee, dat kan hij niet. Want hij zegt, ik ben de allerminste der heiligen. Ik ben tot niks in staat. Ik ben de grootste der zondaren. Ja, maar wie moet dat dan doen? Mijn dag. Dat kind in de kribbe. Dat is ook de koning van het kruis. En al die schuld wordt nu op hem geladen. Zie hem gaan van de kribbe. Zie hem rondwandelen door Galilea en Judea. Dan wijst Johannes de Doper hem aan. Zie het lam Gods. Abraham tegen Isaac, eenmaal komt hij, eenmaal komt hij. Isaac had tegen Jacob, eenmaal komt hij. Ten slotte is die gekomen. Zien we die grote zalig maken. We zien hem kruipen in de hof van Gethsemane. We horen hem spreken, hoe word ik geperst, hoe word ik gedrongen. We zien hem staan en liggen in de kribbe. En wandelen over deze aarde. Wie overtuigt mij van zonde? En zo gaat hij van de kribbe richting het kruis. De ene die kan betalen hoor. En reken erop dat hij de enige is. Al mijn betaalmiddeltjes schieten voor God tekort. Alles wat mensen me kunnen aanreiken, ik kan er met God niet voor bestaan en ik kom er de hemel niet mee binnen. Het bloed dat reinigt van alle zonden. Abraham heeft met verheuging verlangd. Die dag van betaling. Dat ook voor zijn schuld, ook voor zijn zonde betaald zou worden. God ziet geen zonde meer in Jacob. Geen overtreding meer in Israël. Mijn dag. Paulus wenste niet anders te preken. Jezus Christus niet gekruisigd. En hij wenste nergens anders in te roemen. Dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. En waarom? Toen werd er betaald. Volkomen betaald. Volledig betaald. met zwart wie wit. Door dat bloed van Christus wat reinigt. Van alle zonden. Begrijpt u iets van die vreugde van Abraham? Verstaat u iets van dat verlangen? Die gezegende persoon, hij alleen en al het andere is het niet. We kunnen praten, we kunnen redeneren, we kunnen heiligingsstelsels opbouwen tot aan de hemel, maar we komen de hemel niet meer binnen. Er is er één die een zondaar binnenbrengt. Dat is deze zaligmaker. En dat leert de Heer al zijn kinderen. In het strijdperk van dit leven. Er blijft er maar één over hoor. Je ziet tenslotte niemand dan Jezus alleen. Dat is niet alleen maar zo'n beetje wetenschap uit het hoofd. Maar dat is nou zielsbevindelijke wetenschap. Voor het eerst en opnieuw. Kunt u dat gaan? Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Dat zijn de hoogtepunten in het leven der genade. De ontmoetingen met die zaligmaker die betaalt. Kijk eens in de Bijbel. Johannes 21, Thomas, kom eens hier, jongen. Nou heb je 7 dagen lang lopen, ik zal het niet geloven, en het gebeurt niet, er gaan allemaal opstand. Kom eens hier met je hand, leg hem eens in mijn hand. Breng eens hier die hand, leg hem eens in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En toen is hij weggezonken. Mijn Heer en mijn God. De dag van betaling. De dag ook. En daar kan ik dan wat minder aandacht aan geven. Maar het is ook een belangrijke gedachte in de Bijbel. De dag van overwinning. Hoezo overwinning? Nou, u weet allemaal wel dat in het paradijs en de zondeval, toen is de duivel in deze wereld komen wonen. En toen heeft de duivel de mensen gevangen genomen in de banden van de zonde en in de opstand tegen God. En die duivel die heerst in deze wereld. En zijn verwoestend werk, dat kunnen we overal waarnemen. Abraham kon dat ook waarnemen. Die heeft dag en nacht met die helle vorst te maken gehad. Niet zo af en toe is, nee. Dag op dag, week na week was die duivel bezig om Abraham te onteren, Sarah te onteren, Abraham te vermoorden, om die raad Gods te verwoesten. En hoe wordt nou die macht van de vorst der duisternis verbroken? Moet Abraham dat doen? Nou gemeente, dan is het een hopeloos zaakje, dat kan ik u wel verzekeren. Moet Paulus dat doen? Moet een engel dat doen? De engelen worden uit zoals gedienstige geesten, maar in eigen kracht kunnen ze de macht van de vorst der duisternis niet weerstaan. Wie moet nu die kop van Satan vermorselen? Ik kan het niet en u kunt het niet. Gods kinderen kunnen het niet. En dan zendt God zijn zoon in de wereld. Kerstevangelie, hè? Wie was er onmiddellijk bij? Waar moest de Heer Jezus naartoe vluchten? De kinderen weten we. Naar Egypte. En waarom? Omdat Herodes gebruikt werd door de duivel om te vermoorden. Onmiddellijk is de duivel erbij. Maar God brengt zijn zoon naar Egypte. Dan komt hij later in Nazareth. En dan gaat hij zijn openbare optreden beginnen. Hij was eerst gedoopt door Johannes en dan in de woestijn. En dan komt die duivel er weer aan. Maak van die stenen broden en spring eens van de tempel af. En erken mij toch als wettige heerser van de wereld. Ga weg, Satan. De Jezus heeft de bovenwoorden. En de genadeslag werd uitgedeeld op het kruis van Golgotha. Daar werd die kop vermorzeld. Door die lijdende en door die stervende zaligmaker. heerlijke gedachte. Dat deze wereld er nou een is gekomen. Die verschrikkelijke macht van de vorst der duisternis heeft verbroken. En dat hij vanaf de opstanding van Christus aan de ketting is gelegd. Dat hij nog wel af en toe hier en daar zijn verwoestend en storend werk mag doen, maar met mate. Want koning Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Alle autoriteit is in zijn hand. Wat is dat een gelukkige gedachte. Zijn dag is de dag van betaling. De dag van overwinning. Vandaar dat Abraham met verheuging ernaar verlangd heeft. En dan kijk even naar de klok. De laatste gedachte. En dan zegt de Heer Jezus, hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. En hoe kan dat nou? Op het moment dat de Heer Jezus dit zegt, is het al 2000 jaar geleden dat Abraham geleefd heeft en is gestorven en begraven in de spelonk van Machpela. En dan zegt de Heer Jezus zomaar, hij heeft mijn dag gezien en is verblijd geweest. Hij was er blij om. Het woord blijdschap is een wat ander woord dan verheuging in het begin van onze tekst. Wat bedoelt de Heer Jezus? Nou, er zijn twee dingen die ik hierbij op wil merken. Twee belangrijke dingen. In de eerste plaats staat in de kanttekening, bij het woord gezien, kanttekening 88, namelijk door het geloof, ziende op de belofte Gods van deze komst. Dus hoe heeft Abraham die dag gezien, die dag van betaling, die dag van overwinning? Dat heeft Abraham gezien door het geloof. Wanneer bijvoorbeeld in het bijzonder, toen Isaac werd geboren. Door het onmogelijke heen werd Isaac geboren. Toen heeft Abraham geloofd dat zo ook weer een opvolger van Isaac zou worden geboren. En tenslotte op Gods tijd en op zijn wijze eenmaal die beloofde verlosser zou komen. Dat begrijpt u. Dat Abraham dit dus heeft gezien en dat geloofde eenmaal door de geslachten heen die grote verlosser er zou komen. Dat eenmaal de echte moeder van Christus zou komen. Maria, de moeder des Heeren. Dat heeft Abraham gezien bijvoorbeeld toen Isaac trouwde met Rebecca. Hoe God daarvoor zorgde. Dat hij een vrouw kreeg en dat die heilige linie werd voortgezet. Dus dat is één. Door het geloof. En geloof richt zich op het woord Gods en op de belofte Gods. En dat is het enige wat het geloof ook trouwens overhoudt. Het is niet zo dat we de hemel binnenkomen omdat we het eens zijn met een bepaalde dominee, of dat we een heel groot bezit hebben, of omdat we een bepaald ambt hebben bekleed. Nee, we komen de hemel alleen maar binnen door dat oprechte geloof in de Heer Jezus. En wat is geloof? Alle definities natuurlijk, dat is het leunen en steunen op de zaligmaker. Niet meer op jezelf, of niet meer op een mens, maar dat je op die zaligmaker leunt en steunt. Dat is ook echt het enige wat een mens overhoudt. Op weg en reis naar eeuwig. Dan moet hij ook leren natuurlijk. Dan moet hij ook zielsbevindelijk leren. Dan moet hij het een beetje over praten. Nee, dat wordt geleerd. Rechte geloof. In de Bijbel bijvoorbeeld de Romeinenbrief. Daar zegt Paulus, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Voor Luther een geweldige ontdekking dat het in de Bijbel stond. Hij had het al een paar honderd keer gelezen, maar hij snapte het niet. Totdat God hem erop wees. De rechtvaardige zal door de kerk, of door zijn ambt, of door zijn ervaringen, door het geloof leven. Geloof. Vaste grond van dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men ziet. Luther zijn mond viel open. Het is nou voor het eerst als je door het geloof. Dat is bij Abraham ook. Bij Paulus ook. En bij Bartimaeus en al die anderen. Door het geloof. Die dacht in de tweede plaats, nou nog iets. En dan gaan we mee eindigen. We weten allemaal dat de Heer Jezus, toen hij werd geboren, de engelen gezongen hebben. Op velden van Efrata, dat weten we. We weten ook dat Abraham in de hemel is. Ja, dat weet u ook. En de Heer Jezus die zegt bijvoorbeeld in het Lucas-evangelie, God, mijn vader, is de God van Abraham, is de God van Isaac en is de God van Jacob. En zegt hij, zal zijn of is geweest. Nee, hij is de God van Abraham. We weten ook dat de Heer Jezus op de berg der verheerlijking met Elia en Mozes heeft gesproken. En het alles wijst erop dat de mensen, de kinderen Gods die in de hemel zijn aangekomen, bewustheid hebben wat er hier op deze wereld met hun koning gebeurt. Er is genoeg bewijs voor in de Bijbel. De engelen wisten toen de Heer Jezus werd geboren, ze zongen. God is de God van Abraham en de hemel wordt ook genoemd de schoot van Abraham, de plek waar Abraham is. En is verblijd geweest. Gemeente toen, dan zeg ik het een beetje eenvoudig, dat u het misschien een beetje begrijpt. Toen de Heer Jezus de hemel verliet, in zijn Godheid. Hij in deze wereld, daar lag in de kribbe. En de engelen dat aanschouwen, dat geheim van dat verzoendeksel, dat de Zoon Gods mens geworden is. En zijn uitgebarsten, ere zijn God, vrede op aarde, mensen en welbaar. Dacht u dat het in de hemel niet gehoord is? Natuurlijk is dat in de hemel gehoord. Natuurlijk hebben die Bijbelheiden, die gelovigen, daarvan kennis genomen. De Zoon is mens geworden. Hij heeft het grote werk der verlossing begonnen. Abraham heeft niet alleen in het geloof gezien. Hij heeft het ook in werkelijkheid gezien. Vanuit de hemel. Het kind in je kribbe is de betaling en de overwinning. En gemeente, wat moet het daar op een heerlijke plek zijn, om in die heerlijkheid aan te komen, en samen met al de heiligen, die weg te aanschouwen, die de koning van de kerk gaat, om heel zijn kerk zalig te maken. Laten we onze geliefden de plek in de hemel toch niet meer gunnen. We zijn samen met al de heiligen. Om het lam groot te maken. En om samen te verblijden wat hij doet en heeft gedaan. Voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Omdat hij het gedaan heeft. Abraham heeft het niet alleen door het geloof in zijn tijd gezien. Het ook vanuit de heerlijkheid. In die persoon mogen aanschouwen. De hemel in de hemel. Is dat we het lam zien. Waar het ook heen gaat. Is die verborgen verbondenheid. Hier op aarde door het geloof. De apostel zegt eenmaal door aanschouwen. Als kinderen aan de koning aanschouwen. In zijn schoonheid. Zullen we de koning zien. Zijn doorboorde handen mogen aanschouwen. Hier wijkt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Het beste komt nog hoor. Voor allen die de Heer ootmoedig vreest. Misschien zegt u. Ik vind het nou mooi, dominee, dat ik dat nou hoor, verheuging, verlangen, maar ik ken dat verlangen niet. Dan roept God vanmorgen en zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ja, bestorm de troon der genade, vragen we, God, wat doen wat u niet kunt. Dat is de enige weg. De weg die God aanwijst in de Bijbel. Ontferm u mij. Misschien zegt u, ik vind het zo moeilijk. En onthoud dat er in de hemel een levende en een gewillige koning is. Die volledig heeft betaald en alle macht heeft overwonnen. Misschien zegt u, door genade heb ik er ooit iets van mogen leren. Dan zeg ik één ding, wanneer was voor het laatst. Voor het nieuw, uw ogen mocht slaan op hem. De koning der koningen, de Heer der Heer, die alle macht heeft. In de hemel en op aarde. Als we hem aanschouwen, blijft hij ook alleen maar over. Zulken is mijn liefste. O gij dochteren van Jeruzalem. Amen. Ten slotte gemeente Psalm 72 en daarvan het tweede vers, 72 vers 2. Daar lezen we het volgende. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig rechten, wat daar verder volgt. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.